Welkom bij Fit for the Future, de bite-sized learning podcast van Archipel Academy. Elke maand krijg je een nieuwe dosis inspiratie over actuele HR en LED-thema's, zodat jij relevant blijft nu en in de toekomst. Ik ben Wout Fontane-Pennock, product owner bij Archipel Academy en vandaag je host. In deze aflevering spreek ik met Alex Douwels, eigenaar van Xveco, over hoe we AI, generative AI en datagedreven werken, het leren en ontwikkelen in organisaties transformeren. We gaan het hebben over trends, kansen en valkuilen en hoe organisaties hier praktisch mee aan de slag kunnen gaan. Alex, van harte welkom.
Dankjewel dat ik hier mag zijn.
Ja, hartstikke leuk. Mag ik je vragen om jezelf even kort voor te stellen? Wie ben je? Wat doe je?
Ja, dankjewel. Ja, mijn naam is Alex Douwels. Ik ben Schots, Brits en Europees, zeg ik. En hart en nieren. Al is dat juridisch niet meer zo. Maar wie weet komt het terug. ik help bedrijven hun businessmodel te veranderen met data en technologie. Dat doe ik al ruim 30 jaar. Ja. En in de laatste 6, 7, 8 jaar is dat voornamelijk data en AI geworden. Daarvoor een beetje AI, maar dat is echt toegenomen in de laatste 6, 7 jaar.
En een enorme vlucht
genomen. Dus echt, ja, 6, 7 jaar geleden was het ook moeilijk om AI op de managementagenda te krijgen.
Ja.
Ja, het werd gezien als een beetje een exotisch dingetje.
Ja.
Terwijl iedereen het gebruikt in social media.
Ja.
En toch, ik denk ook met de komst van de GPT's 3 jaar geleden, een enorm verandering in gekomen waar iedereen nu wakker wordt en AI mainstream werd.
Ja.
Dus wij kregen enorm de wind in de zeilen. We bieden leren, consulting en agents.
Ja.
Dus het echt het maken van AI agents. En het leren nam een enorm vlucht. En vooral iedereen wilde weten over AI, GPT.
Ja, wat is het? Wat kan ik ermee?
Wat kan ik ermee? Wat is dat? Hoe doe je prompting?
Ja.
Heel veel vragen.
Ja. Ja. Ik kan me voorstellen, van de praktische zaken zoals hoe prompt ik, tot meer strategische thema's van wat kan AI voor mijn business betekenen, voor mijn strategie.
Absoluut. Ja, ja, op verschillende niveaus. Sommige mensen wilden leren, ja, wat is dit prompting? Zij zocht ook een cursus ChatGPT, niet de cursus Generative AI of AI. Ze wilde weten, ja, AI, ChatGPT is je van het, dat is een opkomst. Ik moet leren over ChatGPT.
Ja.
Dus we kregen heel veel vraag over wat is het, echt op individueel niveau of op teamniveau, maar ook op managementniveau.
Ja.
Ik geef ook les over AI bij Nijenrode. Ik ben in allerlei industry forums betrokken. En ik heb heel veel RVB, RVC, directielaag, gekozen politici en ook senior ambtenaren in onze sessies gehad.
Ja.
En op de managementniveau was echt de vraag, ja, wat is dit?
Ja.
You know, waar moet ik bewust van zijn?
Mm-hmm.
Op de professional persoon niveau, die waren al verder. Die wilden leren prompten en weten, ja, wat kan ik nog meer?
Ja.
En de grappige is ook, ik heb een sessie gedaan met 8 à 12-jarige kinderen.
Oh.
En die waren 100% adoptie, gebruiken het allemaal. Ik dacht, wauw, wat een generatieverschil.
Ja, hè?
Tussen de kinderen, de mama's, papa's.
Ja.
En de grootouders.
Dus nu een generatie die weet niet beter dan
die
dat het gewoon normaal is.
Ja, ja, die groeide ermee op.
Ja, best wel bizar om te beseffen hoe snel dat dan is gegaan inderdaad in de afgelopen 4, 5 jaar.
Absoluut, ja. Er is een enorm versnelling in gekomen. En dat is ook relevant voor ons discussie van wat zijn deze trends en ontwikkelingen.
Ja.
En wat is de impact dan op de maatschappij, op een bedrijf, op bedrijfsvoering, hoe we businessprocessen inrichten, businessactiviteiten en ook voor het leren omgaan met een nieuw niveau van infrastructuur.
Ja.
Een infrastructuur die door AI aangestuurd is.
Ja, ja. Want AI sowieso, met name generatieve AI, die krijgen enorm veel aandacht natuurlijk tegenwoordig.
Ja.
En waarom is het volgens jou juist nu zo belangrijk dat professionals in HR en een bredere L&D vakgebied zich hiermee bezighouden?
Ja, hier kan je niet meer omheen. Het begint op een macroniveau. We hebben al sinds 15 jaar een schuiving naar wat heet de Fourth Industrial Revolution. Mm-hmm. Waar het gaat niet meer over IT-systemen, software of hardware. Mm-hmm. Het ging over data, yeah. data-gedreven werken en data gebruiken met AI om slimme dingen te doen.
Yeah.
Daar is sinds de komst van de generative AI en voornamelijk ChatGPT, de language models, dan was eigenlijk iedereen in staat om AI te gebruiken. Dat kan je ook de democratization of AI. Iedereen kon het gebruiken. Kind kon het gebruiken.
Yeah.
En dat deed ze ook.
Yeah.
We kregen als het ware een nieuwe infrastructuur waarmee wij onze bedrijfsprocessen en bedrijfsactiviteiten kunnen inrichten.
Mm-hmm.
Nou, dat is vrij ingrijpend, want dat betekent in het verleden, als iemand die in een business werkt, moest een bepaald proces uitvoeren, dat persoon moest leren omgaan met de techniek.
Ja.
Dat persoon moest weten hoe de machine werkt. En heel simpel, wil je een PowerPoint-presentatie maken, jij moest weten in detail, hoe werkt PowerPoint, welke pull-down menu moet ik hebben, Excel, hoe doe ik een merge sale, jij moest de details van de software kennen in je hoofd om het te kunnen gebruiken.
Ja.
Nu komt er plotseling een verandering in. Nu kunnen we een nieuwe laag erin zetten van een slimme vorm van AI, die mensen helpt op met gebruik van natuurlijke taal, om een machine aan te sturen.
Ja.
Ik kan praten met de machine. Ik kan de machine aansturen.
Ja.
Ik kan typen, en dat noemen we typisch de prompten. Ik kan het met voice. Je kan prompten met beelden.
Mm-hmm.
We krijgen een nieuwe interface, een nieuwe niveau van infrastructuur, een nieuwe technologische ondersteuninglaag, waarmee wij businessprocessen anders kunnen inrichten. Dit wordt ook rewiring businessprocessen genoemd. Iedere bedrijf heeft hiermee te maken.
Yeah.
Je kan hier niet omgaan. Sommige bedrijfsfuncties worden totaal op hun kop gezet. En de grootste voorbeeld, marketing, communication, customer service, op hun kop gezet door de komst van AI en de impact op de maatschappij en op hoe bedrijven gevonden worden überhaupt, de sales, de marketing, order aanname en ook producten.
Ja. Want om terug te grijpen wat je aan het begin zei, er zit een soort nieuwe laag tussen. Dus ik hoef niet meer de ins en outs van een programma zoals Word of PowerPoint te weten om er mee te kunnen werken of om mee te kunnen starten. Ja. Worden we er ook niet een beetje lui van? Dat je alsmaar denkt van, als ik het niet weet, dan vraag ik het ChatGPT even. Of dan,
ja, dat zit er wel, de gevaar zit er wel in. En ik maak de vergelijking met handschrift. Als mensen moesten schrijven voorheen, er was de discipline calligraphy.
Ja.
En dat was hoe kan je heel mooi handschrift maken.
Ja.
Nou, natuurlijk met de komst van de wordprocessor konden we typen.
Ja.
We werden minder afhankelijk op onze vaardigheden van handgeschreven tekst te maken. Dus de kwaliteit van handgeschreven tekst gaat achteruit.
Merk bij mezelf ook.
Ja, probeer een huisartsrecept te lezen of zo. Ja. Dat is onmogelijk. Maar we accepteren dat als maatschappij, omdat we veel meer efficiëntie hadden met het gebruik van een computer, een wordprocessor, een printer. Ja. Dan kon je dat tekst makkelijk vervaardigen en ook vermenigvuldigen via de computer.
Ja.
Hetzelfde gebeurt nu met AI. Er komt een soort laag van AI. En denk, nou, een heel simpel voorbeeld, maar het is wel een goed voorbeeld. Microsoft brengt Copilot en AI daarmee in de Office 365 suite.
Ja.
Dus nu om een PowerPoint slide te maken, kan je Copilot aanklikken. Zeg, maak even een PowerPoint slide voor mij met deze kenmerken. In de style, in het document.
Ja.
En ploep. Dan komt je slide met wat tekst en een beeld. Heel simpel voorbeeld. Maar in wezen, dan hoef je niet meer te weten hoe doe ik add slide, hoe doe ik format, hoe lijn ik die doosjes op.
Ja.
Alles formateren en zo met de hand. Je kan de computer een instructie geven en hij volbrengt jouw instructie.
Ja.
Nou, dat is iets wat we niet gewend zijn. En het vergt in wezen, en dit is nou de gevaar die je aanduidt. Het is net zoals handschrift sterft uit als capability of skill. Mensen moeten anders omgaan met technologie. Mm-hmm. De technologie helpt op een, als het ware, op een hoger niveau, helpt het.
Ja.
Maar die technologie is een probabilistic technologie. Dat wil zeggen, hij is niet altijd correct. Mm-hmm. Net zoals mensen zijn ook niet altijd correct. En dus moeten we je vaardigheid leren om het kritisch te beoordelen.
Ja.
En kritisch te kijken of je het goed doet.
Ja.
Voornamelijk hoe hoger de functie is van de AI, mm-hmm. qua cognitive intelligentie, hoe meer de mens het moet controleren.
Ja.
Dat zijn we niet gewend.
Nee.
We zijn gewend met IT-systemen en die waren niet probabilistic, die waren deterministic. Die volgden fixed regels,
ja.
of het werkt of het niet werkt. Dezelfde input is dezelfde output. En dus kon je makkelijker controleren of het functioneert.
Ja. Alle tussenstappen waren ook duidelijk. En nu is het soms een black box. Van je stopt er iets in en er komt iets uit.
Ja,
het ziet er allemaal goed uit, maar er kan maar zo één belangrijk detail missen of verkeerd staan.
Absoluut. Ja. En deze technologie, vooral de taalmodellen, die hebben de valkuil van hallucination. Dat zit er gewoon in de ontwerp.
Ja.
Je kan het proberen te verminderen. Maar het is heel moeilijk te voorkomen. De mens moet je altijd controleren.
Ja.
En dat is ook onze stelling en onze werkwijze. Veel mensen zijn bang dat de AI de mens komt vervangen. Dat was een heel traditioneel eis. Daarom mm-hmm. hebben we het hele science fiction genre.
Ja.
iRobot enzovoort. Ik denk dat het veel genuanceerder ligt. De mensen en de bedrijven die met AI werken, vervangen al een rap tempo.
Mm-hmm.
De mensen en de bedrijven die niet met AI werken.
Ja.
Vooral in de kennisintensief beroepen, in beroepen die een digital output heeft, wat je noemt de white collar
mm-hmm.
Beroepen.
Ja.
You know, stratenmakers,
timmermannen,
loodgieters.
Ja.
Dat gaat even wat langer duren, maar de AI het zal daar wel een impact hebben op ontwerp. Maar voor kennisintensief medewerkers, dit is een revolutie.
Ja.
Want dit betekent dat we een nieuw gereedschap moeten leren gebruiken, die op een hoger niveau werkt, anders werkt. Hij kan taken voor ons efficiënter doen, beter, mm-hmm. sneller, goedkoper. Maar je moet het wel controleren.
Ja. Ja.
Je moet leren omgaan met een soort probabilistische outcomes die soms niet precies doet wat je wil dat hij doet.
Dus werken met AI is niet alleen hoe prompt ik en hoe ga ik goed om met ChatGPT, maar ook hoe leer ik nog kritischer te denken en bewust worden van dat hetgeen wat AI maakt zeker niet altijd klopt.
Klopt.
Bieden jullie dat ook aan? Dus niet alleen beter leren prompten, maar ook dat stukje kritisch denken?
Ja, ja. Dit zit verweven in al onze AI-programma's.
Mm-hmm.
Wij hebben in vogelvlucht hebben we zienswijze. Men moet eerst leren, wat is de data-driven business model? Wat is de bedrijfsmodel? Waarom is AI zo impactful? En hoe kan je bedrijfsmatig daarmee omgaan, de goede toepassingsmogelijkheden identificeren? Dat is bedrijfseconomisch meer conceptueel. Waar zou je AI inzetten voor de groot voordeel? En dat noemen we de AI en data-gedreven business model.
Mm-hmm.
Dat is onze training in Archipel.
Ja.
De volgende stap is begrijp AI.
Mm-hmm.
En dat kan door een fundament AI-cursus, zoals de Nederlandse AI-coalitie brevet-programma, dat mm-hmm. bieden we ook aan.
Ja.
Daar krijg je echt een fundament in wat is AI, wat zijn de verschillende typen AI. Generative AI is geen vervanger met de predictive AI, de
mm-hmm.
klassikaal AI.
Ja.
Het komt erbij.
Mm-hmm.
En wat zijn de bouwstenen, wat zijn de elementen daarin? Dus dat is een meer basistraining. We hebben een lichtere versie, die heet AI Essentials, en dat is voor literacy. Dat is eigenlijk voor iedereen.
Ja.
Het is een goed programma te gebruiken om literate, om bewust te worden en basiskennis.
Ja.
Maar brevet is bewust en bekwaam.
Ja. Ja.
Op basisniveau met AI en modellen maken.
Mm-hmm.
De volgende stap is dan gebruik van generative AI. Dat kan ook op een basisniveau, prompting, individual voordeel, heel simpel. Agents met een zogenaamde system instructie, een Copilot, mm-hmm. of een Gem in Gemini, of een GPT in ChatGPT. Dat is relatief simpele agents met grote stappen snel thuis.
Yeah.
Dat kan je doen in een dagprogramma,
mm-hmm.
noemen we de Generative AI Essentials.
Yeah.
Maar er is ook een vervolgstap, want wil je een goed agent inrichten, Je wilt hem koppelen met je eigen kennisbron en laten werken met dat kennisbron.
Ja.
En niet met de kennisbron die in de GPT vanzelf zit. Ja. Want daar zit van alles en nog wat in dat je niet wil. Dus stel dat je een HR learning and development, je hebt een HR-beleid in je bedrijf.
Mm-hmm.
Je kan de HR-beleid encoderen.
Ja.
Dat is ook een techniek.
Mm-hmm.
Koppelen met een GPT.
Ja.
En dan krijg je een HR-buddy.
Ja.
En de HR-buddy kan mensen helpen.
Ja.
Eigenlijk de HR-buddy draagt de HR-beleid uit.
Ja, dat is de enige taak eigenlijk. Dat is de informatie waarmee die bot is getraind, als het ware.
Ja, en het kan heel simpel. Iemand wil weten, hoe boek ik een vakantie?
Ja.
Hoe moet ik dat afstemmen met mijn baas? Of ik wil dagen overdragen naar volgend jaar?
Ja.
Wat is het beleid daarin? Wat mag, mag niet?
Ja.
Heel regulier vragen, mm-hmm. niet zo hoog cognitief vragen.
Mm-hmm.
Waar vaak een e-mail naar een HR-functionaris, een HR-functionaris moet heel veel basisdingen telkens herhalen.
Ja.
Dat kan je in een HR-buddy zetten. En dat buddy kan antwoorden geven op deze simpele vragen.
Ja.
De keerzijde, en hierin ligt de kracht van deze modellen.
Mm-hmm.
Momenteel, als je de HR-beleid uitdraagt met een PDF-document of een intranet-page of zo.
Frequently asked questions.
En dat zijn vaak questions die een HR-persoon bedacht heeft.
Yeah.
Dit moet de frequently asked questions zijn. Maar als je naar de analytics kijkt, bijvoorbeeld mm-hmm. op je website, dan kan je zien dat medewerkers 43 seconden zijn time on page.
Ja.
Wat betekent dat? Ja, het betekent dat ze heel snel de informatie kregen die ze zochten. Het betekent dat ze per ongeluk opgeklikt hebben of dat ze gefrustreerd waren en ze kregen niet. Je weet het niet.
Nee.
In de oude wereld, Google Analytics wereld,
mm-hmm.
Dan had je alleen time on page.
Ja.
Wat je eigenlijk wil is, wat is de vraag in de hoofd van de medewerker als hij of zij naar dat page gaat?
Mm-hmm. Ja, en wordt die beantwoord?
En wordt die goed beantwoord?
Ja.
En met de GPT krijg je dat op een dienblad aangereikt.
Ja.
Je ziet in de achterkant, wat zijn de vragen die deelnemers hebben ingevuld?
Ja.
Dan kan je ook AI gebruiken om een soort top 10 vragen te genereren op basis van werkelijk gedrag. En dat zijn je frequently asked questions.
Ja.
En daar kan je heel veel leren. Je krijgt een soort interactief laag die wat slimmer is dan een traditional domme website.
Ja.
Of een domme PDF-document.
Ja.
En ik gebruik bewust dom en slim. Domme producten worden vervangen met slim producten.
Mm-hmm.
Alles waar je een beleid uitdraagt.
Ja.
Alles waar je een body of knowledge, een kennisbank wil gebruiken voor een bepaalde functie, dat kan nu beter, sneller en goedkoper met de GPT.
Ja, ja, en dat wordt dynamisch in die zin van, het was misschien een statische pagina met wat zelfbedachte, veelgestelde vragen.
Ja.
Maar het kan nu veel meer zelflerend worden en ook merken van, hey, de vragen die worden gesteld zijn misschien anders dan dat we hadden bedacht voor deze pagina. Dus misschien moet die pagina wel anders worden.
Absoluut, en dat is winst.
Ja.
Want dan kom je achter, wat is de vraag in de hoofd van de klant. In dit geval een medewerker die de HR-beleid wil raadplegen.
Ja.
Of een medewerker die zoekt een bepaalde training.
Ja.
Als je de oude techniek gebruikt, dan zoek je op een bepaalde keyword.
Ja.
En je zoekt ChatGPT training.
Mm-hmm.
Dan krijg je een aantal trainingen. En wij moesten ook de naam van onze training veranderen. Onze training heette Generative AI Essentials.
Yeah.
Maar niemand zocht op Generative AI Essentials. Ze zochten op ChatGPT.
Yeah.
Dat komt omdat het een literal search is.
Mm-hmm.
En als je niet de woord ChatGPT in de titel van je training had, werd het gewoon niet gevonden.
Yeah.
Dus we moesten de naam veranderen.
Yeah.
Generative AI Essentials, comma, prompting en ChatGPT. Yeah. Ja, dan werd het weer gevonden.
In die zin heeft ChatGPT het ook wel goed voor elkaar. Het is haast een nieuwe Coca-Cola. Dat is een soort paraplu-term geworden.
Terwijl
we hebben natuurlijk 3-4 hele grote spelers in de generative AI-wereld. Maar ChatGPT is wel de naam.
Dat is de naam.
Ja. Ja,
net zoals Google it. Ga maar even googlen.
Ja.
Dat betekent zoek het op internet.
Ja,
dus een semantic search is anders dan een literal search. En dat krijg je met de GPT. En dit is bijvoorbeeld je HR-beleid. Iemand zoekt op vakanties of vrijnemen.
Ja.
Dat zijn twee verschillende woorden. In de oude wereld, als je vakantie zoekt, krijg je alleen de hits op letterlijk het woord vakantie.
Ja.
of vrij nemen. Oh, daar krijg je geen hit, want in de beleid is de woord vakantie gebruikt.
Ja.
Maar als je GPT gebruikt, doet hij een semantic search. Hij snapt wat de woord is, vakantie. Ja. En vakantie is dezelfde als holidays, is dezelfde als vrijnemen, is dezelfde als tijd voor jezelf of wat dan ook. Hij kan breder zoeken, dat noemen we fuzzy search.
Ja.
En dat kan hij doen, mits je dat opzet in de GPT.
Ja.
Dus
ja.
Daarom, en we zijn hier begonnen, dat is een van onze trainingen dan was, hoe bouw je die agents?
Ja.
En niet alleen een simple agent, dat zijn de co-pilot agents, technische system instructie. Het is hoe koppel ik een externe bron op een betrouwbaar wijze aan een GPT, zodat de externe bron uitgedragen wordt via een GPT. Met typen of met praten. En dat is de meest krachtige toepassing. Dan krijg je agents. Agents die simpel taken kunnen herbeleid uitvoeren. Maar een agent kan ook autonoom een proces ondersteunen. Zoals de onboarden van een nieuwe medewerker. En zorgen dat alle stappen genomen worden. Dat is agentic AI.
Ja. Wij kennen hem ook in het platform, in de vorm van de chatbot. Zijn we ook heel druk bezig op dit moment met de chatbot verbeteren. Eerst zat je echt vast in zijn hele specifieke flows. Dus je moest zeggen, hey, ik heb een leervraag of leeradvies of bepaalde keywords.
Klopt.
Nu zijn we het aan het omvormen met dat het echt voelt als een gesprek met een leeradviseur. En we voeden inderdaad, wat je ook aangaf, van we voeden die bot eigenlijk met de catalogus. Maar alleen de catalogus die zichtbaar is voor die gebruiker. Want dat kan ook weer per klant en per doelgroep verschillen.
Ja.
Maar daarnaast is het ook een manier om te leren, een soort microlearning. Want die bot die kan niet alleen leeradvies geven, maar je kunt hem ook vragen hoe merge Excel in Excel, hoe maak ik een draaitabel. Dat is ook een vorm van leren. Dus in die zin verandert het L&D-landschap en de manier waarop we leren, denk ik ook enorm met generative AI.
Dit heeft een gigantisch impact op de wereld van leren en vaardigheden opdoen en welke vaardigheden mensen moeten hebben.
Ja.
Ik noemde dat nu niveau van infrastructuur. Mensen moeten leren omgaan met AI als de nieuwe laag van infrastructuur.
Ja.
En daarin zit ook een gelaagdheid. Wij hebben zelfs een learning buddy getraind op al onze e-learnings. Het is 500.000 woorden, dus hij kan onze leercontent uitdragen.
Ja.
We hebben ook een buddy gemaakt voor de EU AI Act. Dat gebruiken we in de ethiek training. Dat is de laatste training in de reeks.
Ja.
AI Ethics in de EU Act. En wat je daarin kan doen, is leren met een agent vraag-antwoord. Bijvoorbeeld, hoe boek ik een vakantie? Dat is heel simpel. Maar je kan ook een stap omhoog. Ik wil misschien volgend jaar 6 maanden vrijnemen. Wat zijn mijn opties? Dan is het niet zozeer één antwoord op de vraag. Er zijn meerdere opties.
Ja.
Vervolgens kan je ook zeggen, ik heb dit voorval in mijn werk. Ik wil het tegen de HR-beleid aanhouden. Ik voel onprettig hoe een manager mij bejegend of zo, of wat hij zegt. En ik wil dat even toetsen. Hoe staat dat ten opzichte? Dan heb ik een geval en ik kan het toetsen met de HR-beleid. Je kan ook HR-medewerkers testen met de HR-buddy. Bijvoorbeeld, eens in de zoveel tijd laat je de HR-buddy 10 vragen stellen aan de medewerker, de antwoorden geven, toetsen. En dan een soort advies geven van wat zijn gebieden van dit beleid waar je goed kennis van hebt en waar je nog moet bijspijkeren.
Ja. Ja.
Dus je kan, als de agent eenmaal goed ingericht is, kan hij op verschillende niveaus gebruikt worden. Tot aan, je zet even de geluid, de spraakmodus aan en je kan praten met de HR-beleid.
Ja. Ja, ongelooflijk.
Dit is een nieuwe manier van werken met AI. We hebben dit niet eerder kunnen doen. En dat proberen we ook bij te brengen in onze generative AI-cursus. De essentials en de foundation. De essentials, echt hoe maak je gebruik van de gereedschap. En de foundation, generative AI foundation, zoals we dat noemen. Hoe bouw je zo'n ding? Dermate dat hij zo werkt op de verschillende niveaus. Dat je een kennisbron goed kan koppelen en dat die veilig is. Dat die niet te hacken is.
Ja.
En dan mensen moeten leren, en dat was ook een deel van ons gesprek, mensen moeten leren hoe hoger je in dat boom komt,
mm-hmm.
hoe meer een mens moet toezicht houden op de activiteit, om ja. te kijken dat hij niet verkeerde antwoorden geeft.
Ja. Ja, want je raakte inderdaad ook het stukje ethiek. Als ik een vraag stel aan een bot en het heeft misschien een beetje een gevoelig randje, een HR-vraag of ik heb een lastige leidinggevende of een probleem met een collega. Je weet niet precies wat er gebeurt met die data. Als ik voorheen had je misschien een persoonlijk gesprek met een HR-medewerker en dat was vrij duidelijk van dit is de persoon die nu deze gevoelige informatie heeft. Misschien zijn er 1 of 2 collega's in dat HR-team waarmee het nog wordt gedeeld als het nodig is. Maar met praten met een bot, dat is nog inderdaad een beetje een black box. Van, wordt dit gedeeld om die bot te trainen? Waar is dat straks allemaal zichtbaar? Wie kan er bij die informatie? Hoe ga je daarmee om? Of hoe maak je mensen daar bewust van?
Wel, daar moet je een ethisch beleid op stellen. De EU-AI-act biedt daar richtlijnen in. Van mm-hmm. Wat is geoorloofd, wat is niet geoorloofd? Of wat is mogelijk een hoog risico? En hoe toon je aan dat je hoogrisico toepassing wel duigt en voldoet aan de eisen van de wet en ook ethisch verantwoord is? Dus vragen antwoorden, en laten we de HR-buddy als voorbeeld, mm-hmm. vragen antwoorden over het boeken van een vakantie, dat is niet zo spannend.
Nee.
Dat mag. Maar ga je naar de niveau, mijn manager is discriminerende taal aan het gebruiken mm-hmm. en vrouwen aan op een onvriendelijke manier aan het benaderen, dan kom mm-hmm. je in een gevoelig gebied.
Ja.
En daar moet je snel een human inschakelen. Gewoon detecteren dat dit is.
Ja.
Het kan gevaarlijk worden als de AI sociaal psychologisch advies uitdraagt.
Ja.
Dan raak je de criteria van dat is een hoog risicogebied.
Ja.
Het zou kunnen, maar alleen onder a human in the loop of human of wat ze noemen on the loop.
Ja.
En liefst dan op dat moment detecteren, stoppen en een human ook erbij brengen. Algemeen richtlijn hier, je noemt veiligheid. Mm-hmm. Humans accept robots.
Mm-hmm.
Vandaag de dag, humans accept robots.
Ja.
Op Spotify, op televisie, in animaties, in alle dimensies in ons leven. Dat komt ook in het werkgebied. En dat acceptatie gaat gepaard met, je moet vertrouwen opbouwen. We moeten weten dat als ik iets tegen dat ding zeg, bijvoorbeeld HR, dan mm-hmm. blijft hij alleen in de HR.
Ja.
Of een externe klant kan vragen stellen over een product. De klant moet weten dat zijn vragen, dat er een goede manier wordt omgegaan met zijn vragen.
Ja.
Dus afhankelijk van de toepassing kan je dat borgen. En dat trainen we ook in die Generative AI Foundation. Ja. Dat is meer de geavanceerde versie van agents bouwen.
Ja, dus ook tot waar gaat het en wanneer moet er een human in de loop zijn inderdaad? Ja. En hoe maak je mensen bewust van inderdaad wanneer dat overdrachtsmoment zou moeten plaatsvinden?
Absoluut. Ja. En hoe zorg je dat er een goed beleid is voor de ethische inzet van AI in je bedrijf? En ook hoe zorg je ervoor dat mensen snappen mm-hmm. waar dit over gaat?
Ja.
Ik had eerder genoemd, ik werk met alle niveaus in het bedrijf.
Mm-hmm.
De kinderen, die zijn de hoogste adoptie, die groeien hiermee op. Dus jonge mensen, Gen Z, zijn hiermee gewend.
Mm-hmm.
De bestuurslaag is eigenlijk de minst gewend met de techniek.
Ja.
Dus hoe zorg je ervoor dat er voldoende kennis, literacy, bewustzijn, zodat de management het kan beoordelen, snappen waar het over gaat.
Mm-hmm.
En snappen wat de risico's en eventueel de voordelen, maar ook de nadelen van de juiste beleid uitdragen. En dan in de bedrijf, de mensen die use cases moeten identificeren, mm-hmm. zijn moeten AI-enabled professionals worden, zoals wij dat noemen. Dan hebben we een soort pakket daarvoor, AI-enabled professional.
Yeah.
Maar veel andere mensen hoeven alleen AI-literate te zijn in een bedrijf. Dan hebben we ook een literacy-programma. Dus onze visie is eigenlijk iedereen moet leren met AI omgaan. AI is een nieuwe vaardigheid in de maatschappij. Dat betekent dat het ook een nieuwe vaardigheid in jouw bedrijf moet worden.
Mm-hmm.
En tot de individual professional, om relevant te blijven, dan moet je iets doen met AI.
Ja, nou, dat lijkt me een hele mooie en heldere boodschap om ook mee af te sluiten. Ja, hartelijk dank Alex voor al je inzichten en praktische tips ook over AI en in combinatie met HR en L&D. En voor de luisteraars, er staat nog een hele stapel inspirerende afleveringen van Fit for the Future voor jullie klaar. Vol verhalen, tips en trends over leren en ontwikkelen. En het mooiste is, je kunt je gratis abonneren via je favoriete podcast app, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Heel graag tot de volgende keer. Dankjewel.
Graag gedaan.